Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heere Heere, die de hemel en de aarde geschapen heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid en die nooit laat varen de werken zijner handen. Amen. Geliefde gemeente, genade, barmhartigheid en vrede zij u van hem die is en die was en die komen zal. En van de zeven geesten die voor zijn troon zijn. En van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is. De eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Gemeente, laten wij zingen uit Psalm 92. We zingen de versen 1 en 3. Laat ons de rustdag wijden met psalmen tot Gods eer. En hoe groot zijn, Heere, uw werken, hoe ver gaat uw beleid. 92, 1 en 3. De schriftlezing vanavond is uit Jozua hoofdstuk 24. Wij lezen de versen 11 tot en met 21. De schriftlezing is uit het boek Jozua hoofdstuk 24. We beginnen bij vers 11. En daar spreekt Jozua tot het volk. Toen gij over de Jordaan getrokken waart en te Jericho kwaamt, Zo krijgen de burgers van Jericho tegen u, de Amorieten en de Ferezieten en de Kanaanieten, en de Hetieten en de Girgazieten, de Hevieten en de Jebusieten. Doch ik gaf hen in uw liederhand, en ik zond horsels voor u heen, die dreven hen weg van uw lieder aangezicht, gelijk de beide koningen der Amorieten, niet door uw zwaard, noch door uw boog. Dus heb ik u een land gegeven waaraan gij niet gearbeid hebt, en steden die gij niet gebouwd hebt, en gij woont in dezelfde. Gij eet van de wijngaarden en olijfbomen die gij niet geplant hebt. En u vreest de Heere en dient hem in oprechtheid en in waarheid. En doet weg de goden die uw vaders gediend hebben aan gene zijde der rivier en in Egypte. En dient de Heere. Toch zo het kwaad is in uw ogen de Heere te dienen, kiest u heden wien gij dienen zult. Het zij de goden welke uw vaders, die aan de andere zijde der rivier waren, gediend hebben. Of de goden der Amorieten, in welke land gij woont. Maar aangaande mij en mijn huis, wij zullen de Heere dienen. Toen antwoordde het volk en zeide: het zij verre van ons dat wij de Heere verlaten zouden om andere goden te dienen. Want de Heere is onze God. Hij is het die ons en onze vaderen uit het land van Egypte, uit het diensthuis heeft opgebracht. En die deze grote tekenen voor onze ogen gedaan heeft. En ons bewaard heeft op al de weg door welke wij getogen zijn. En onder alle volken door welke midden wij getrokken zijn. En de Heere heeft voor ons aangezicht uitgestoten al die volken, zelfs de Amoriet, inwoner des lands. Wij zullen ook de Heere dienen, want Hij is onze God. Toen zeide Jozua tot het volk: ge zult de Heere niet kunnen dienen, want Hij is een heilig God. Hij is een ijverig God. Hij zal uw overtreding en uw zonden niet vergeven. Indien gij de Heere verlaten en vreemde goden dienen zult, zo zal Hij zich omkeren. En hij zal u kwaad doen en hij zal u verdoen nadat hij u goed gedaan zal hebben. Toen zeide het volk tot Jozua: nee, maar wij zullen de Heere dienen. Tot zover de schriftlezing. Doen wij belijdenis van ons geloof en zingen we in aansluiting daarop Psalm 79, het vierde vers: gedenk niet meer aan het kwaad dat wij bedreven. Onze euveldaad wordt uit gunst vergeven. Psalm 79, het vierde vers. En een ieder spreken met mij in zijn of haar hart: ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof in heilige algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Wij willen mediteren over zondag 34, vraag en antwoord 94 en 95. Wij lezen deze beide vragen. Wat gebiedt God in het eerste gebod? Dat ik zo lief als mij mijner ziele zaligheid is, alle afgoderij, toverij, waarzegging, superstitie of bijgeloof, aanroeping van de heiligen of van andere schepselen, mijden en vlieden. En de enige ware God recht leren kennen, hem alleen vertrouwen, in alle ootmoedigheid en lijdzaamheid mij aan hem alleen onderwerpen, van hem alleen alle goeds verwachten, hem van ganser harte liefhebben, vrezen en eren. Alzo dat ik eer van alle schepselen afga en die varen laten, dan dat ik in het allerminste tegen zijn wil doe. En wat is afgoderij? Afgoderij is in de naam van de enige ware God, die zich in zijn woord geopenbaard heeft, of benevens hem iets anders verzinnen of hebben, waarop de mens zijn vertrouwen zet. Tot zover zullen wij het aangezicht van de Heere zoeken in gebed. Barmhartige en heerlijke drie-enige God, u geeft ons opnieuw het voorrecht om in uw huis samen te komen. En dat is alles dankzij uw leiding en uw genade. Daarin betoont u dat u opnieuw tot ons wilt spreken. Wat is dat toch een heilige zaak? Dat wij belijden dat u aanwezig bent tijdens de kerkdienst. En dat u tot ons wilt spreken. Hoe past het, Heere, dat wij met aandacht en ontzag zouden proberen te luisteren naar uw woord. Want het behaagt u door de prediking te spreken. En dat de prediking een kracht van God is tot zaligheid. En zo, Heere, is het een groot voorrecht om hier in uw huis te mogen zijn. Uit onszelf verdienen wij dat niet, hebben we er ook geen recht op. We hebben het zojuist ook gezongen. Vanuit Psalm 79, gedenk niet meer aan het kwaad dat wij bedreven hebben. En we hebben op zoveel wijzen tegen u misdreven. En dat zal ons hopelijk ook duidelijk worden en wij vragen u of u het wilt geven dat het ons meer duidelijk zal worden in de komende weken en maanden, wanneer wij willen nadenken in uw huis over de wet en de geboden. En nu mogen we over het eerste gebod al nadenken. Heere, uw geboden zijn zeer wijd. Leer ons zien, Heere, hoe wij daarin tekortschieten. En leer ons zien hoe goed en heilig uw wet is. En dat ook wij verlangen en leren verlangen om naar uw wegen, naar uw wil te handelen. O Heere, we belijden u dat een ieder van ons eenmaal voor de rechterstoel van Christus gesteld zal worden om weg te dragen hetgeen hij gedaan heeft, hetzij goed, hetzij kwaad. En daarom is het zo nodig om te gedenken dat wij straks voor uw rechterstoel zullen staan. En dan zullen wij wel rekenschap moeten afleggen. En daarom geef dat wij goed mogen luisteren naar uw woord. Maar wij bidden u om de werking en de leiding van uw geest. Dat ook de prediker hier mag staan en spreken zoals u dat wilt. Zoals u dat van hem vraagt en wilt u ook de dienaar van het woord leiden. En ook zijn lippen die van nature onheilig zijn, wilt u die lippen heiligen. Opdat uw woord hier mag klinken. En heren, we beleiden dat onze oren zo geneigd zijn om te luisteren naar van alles en nog wat in deze wereld. We hebben het gezongen, geen dwaas weet wat hij ziet. En helaas horen wij van nature ook bij die dwazen. Dat we niet eens beseffen wat de werkelijkheid is. En dat we overal naar willen luisteren, maar dat u op de laatste plaats komt. Het is schaamtevol. En het is een schande. En daar zijn wij nu allemaal schuldig aan. En zo belijden we dat voor u. En daarom vragen wij u, Heere, ontsluit onze oren en open onze harten. En wilt u afdalen en in ons midden zijn met de machtige werking van uw Heilige Geest. Om mensen het geestelijke leven te schenken. Om in het midden van de gemeente te werken. Heere, wilt u bij de jongeren zijn en de kinderen? We lezen het in uw woord dat er waren die van hun jeugd af aan de Heere gevreesd hebben. Ach, laat dat toch ook zo mogen zijn van onze kinderen. En dat ze het ook mogen leren en zien in de ouders wat het betekent om uw naam te vrezen, te eren en hoog te houden. Heren, we mogen ook nadenken vanuit de catechismus over het liefhebben van u. Dat we u behoren lief te hebben boven alles. Wat een heerlijk gebod is dat. O, leid ons dan, Heren, als we hierover willen mediteren. En laten ook deze uitleggingen van de catechismus heel duidelijk voor ons gesteld mogen worden. Zegent u ook hen die thuis meeluisteren via de kerktelefoon. Geef dat zij met aandacht en met dankbaarheid mogen meeluisteren. Wil hen vertroosten, omdat ze niet meer bij ons kunnen zijn in uw huis. Maar wilt u hen nabij zijn? En geven dat ze op zo'n manier toch met de gemeente verbonden mogen zijn. We willen u bidden voor heel de gemeente. Voor hen ook die onder doktersbehandeling staan en behandelingen moeten ondergaan. Wilt u in uw genade uw zegen daarover gebieden? En wilt u gezondheid geven of hergeven? We vragen u of u weduwen en weduwnaren wilt vertroosten in hun gemis, waar ze dagelijks aan denken. Dagelijks worden ze bepaald bij die lege plaats. Heere, wilt u erin meekomen, dat ze toch niet eenzaam zullen zijn, maar met u gemeenzaam. Heere, we willen u bidden voor onze kerken. Ook de generale synode en al het werk wat daaromheen gebeurt. Wij bidden u om wijsheid voor de afgevaardigden. En de leiding kon het zijn van uw Heilige Geest. Wilt u onze kerken bewaren bij uw woord? Gedenk ook de komende klassesvergadering deze week. Wil ook uw ontferming en leiding schenken. We willen u ook bidden, Heere, voor uw kerk in deze wereld. We vragen u of u uw kerk wilt uitbreiden. Of u nog velen wilt bekeren en veranderen. Omzetten, een nieuw hart geven. En we denken aan die grote menigten. Die miljoenen, miljarden mensen. Die in een valse godsdienst leven. Die tegen uw woord en tegen de waarheid ingaan. Die hen ook geen troost kan geven. Heere, wilt u ook daaruit verlossen en bekeren. Zegent u daartoe alle zendelingen, allen die op eenzame plaatsen staan. We willen u bidden of u het volk Israël wilt gedenken. Wilt u Israël tot bekering brengen, dat ze de Messias mogen herkennen en zien en voor u, Heer Jezus, neervallen. Opdat er wonderen zouden gebeuren in het Midden-Oosten, geef ook dat uw geest nog zou mogen werken onder de Palestijnen, onder de omliggende volkeren. U hebt het nog gezegd dat er een heerbaan aangelegd wordt vanuit Assyrië en vanuit Egypte. Dat de volken op zullen gaan naar Jeruzalem. Ach, het betekent ook dat u geëerd zou worden. Zou u dat willen geven? Dat uw kerk, wat in de afgelopen jaren daar wel gedecimeerd is geweest, vanwege al de onlusten en al de onrust, en dat velen gevlucht zijn naar het westen, vele christenen, dan zou u uw kerk daar willen herplanten. Op een ongekende wijze, want u bent God en voor u is niets te wonderlijk. Wilt u het volk Israël beschermen, te midden van haar vijanden? Geef ook dat er wederzijds respect mag zijn tussen Palestijnen en Israëli's. En schenk uw genade dat Israël ook mag wonen in haar eigen land, die u hen van ouds hebt geschonken. Heren, wij willen u bidden voor onze maatschappij waar zoveel ontheemden zijn. En we hebben gisteravond over mogen horen. En we willen u bidden voor de veldwerkers. Wilt u hen bekrachtigen en begenadigen dat hun werk tot zegen mag zijn. Dat jongeren getrokken mogen worden die nu in allerlei moeite en ellende verkeren zonder het zelf te weten. Zegent u het werk van de Stichting Ontmoeting. En allen die eraan verbonden zijn, die proberen het licht van uw woord uit te stralen in deze wereld, Heere, bekrachtig hen en zegen hen. En geef zo dat er nog barmhartigheid gezien mag worden, ook bij hen die aan de rand van de maatschappij leven. O Heere, wil onze gebeden verhoren en wees in ons midden, met uw heerlijke, zaligmakende werking. Om Christus wil. Amen. Zullen wij zingen gemeente Psalm 81, de versen 10, 11 en 13. 81, 10, 11 en 13. Geliefde gemeente, zo mogen wij nadenken over: gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Wel nu, jongens en meisjes, dat lijkt toch heel eenvoudig. Want jullie dienen toch geen andere goden. Je gaat toch niet naar andere goden bidden, die bestaan niet eens. Dus dan denken we dat we wel gauw klaar zijn met dit eerste gebod. En misschien denken jullie ouders het ook wel. Dat ze naar de kerk gaan. En thuis bidden jullie aan tafel. En je bidt niet naar een afgod, je bidt naar de Heere God. Zo is het toch. En voor je gaat slapen, dan bid je ook naar de Heere God toe. Is toch zo? En nou zegt de Heere: gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Dan denken we dat we, dan zit dat wel goed. Maar dit gebod houdt heel veel in. Dat hebben we ook gelezen bij de uitleg, de prachtige uitleg die de catechismus daaraan geeft. En als we de uitleg van de catechismus lezen van dit eerste gebod, dan begrijpen we opeens wat er staat in Psalm 119. Uw geboden zijn zeer wijd. Dus dat Gods gebod zo ruim, zo groot, het is zo veelomvattend. En als we een tijdje over nadenken over dat antwoord die de catechismus geeft over wat het betekent geen andere goden voor mijn aangezicht, dan zien we dat er toch zoveel andere goden kunnen zijn, ook in ons leven. En als we goed in ons hart kijken, dan begrijpen we ook wat Luther en ook Calvijn gezegd hebben, dat ons hart een fabriek is van afgoden. We verzinnen steeds weer nieuwe zaken of personen waar we ons vertrouwen op zetten. En vergis u niet, in ons lieve vaderland worden momenteel meer valse godsdiensten, letterlijk andere goden, aangeprezen als ooit tevoren. En de valse godsdiensten nemen toe en hun aanhangers nemen toe, ook in Nederland. Afgodstempels worden gebouwd met financiële hulp vanuit het buitenland. Dat gebeurt er nu in Nederland. Maar daarnaast heeft de moderne mens, de zogenaamde atheïstische mens, de mens die vrij is van beknottende wetten en van morele wetten, die niet eens gelooft dat God bestaat, die moderne mens heeft zoveel afgoden. En daarnaast zijn er ook afgoden in ons eigen leven. Zaken waar we van onder de indruk zijn. Mensen, personen waar we van onder de indruk zijn, waar we op vertrouwen. Waarvan we vinden dat we die of dat nodig hebben, anders gaat het niet goed. En dan hebben we ook nog altijd onze eigen ik. Want we vinden ons toch allemaal, en ieder vindt dat van zichzelf toch wel goed en ook rechtvaardig, tenminste beter dan anderen. En we hebben allemaal de geneigdheid, helaas, u en ik, om onszelf beter te voelen dan anderen en zelfs op een ander neer te zien. Het is om je overweg te schamen. U en ik. Hoe God ons toch ziet. En wij zijn zulke dwazen dat we niet eens zien. En daarom is dit eerste gebod eigenlijk heel ontdekkend. En het is ook echt niet zo prettig om ernaar te luisteren, naar de uitleg daarvan. Het is niet fijn voor ons vlees om hiernaar te luisteren, maar het is wel heel goed voor het geestelijke leven. Dat we eerlijk gemaakt worden om de zonden in ons leven te gaan zien, te gaan benoemen, te gaan belijden en het tegen te gaan strijden. Zo ontvangt de mens ook vrede met God. En zo wil de Heilige Geest arme zondaren die belijden dat ze midden in de dood liggen en het leven buiten zichzelf zoeken in de Heere Jezus. In zulke harten wil de Heilige Geest wonen en mensen aftrekken van die afgoden en mensen verlossen van de slavernij van die afgoden. Want afgodendienst is slavernij, maar de dienst van de Heere is vrijheid. Zo was het ook onder het volk Israël. De afgelopen weken hebben we wat nagedacht over Richteren. En daarin zagen we het ook steeds weer, dat volk en afgoderij verzonk. En ze worden gestraft en ze komen in de ellende. En dan gaan ze de Heere weer aanroepen. Moeten ze de afgoden wegdoen en dan komt het weer goed. Maar die Israëlieten zijn niet zo heel ver bij ons vandaan, gemeente. En dan is het niet alleen negatief de afgoden, maar het is ook positief. Want dit eerste gebod is een heerlijk gebod. Het spreekt van liefde tot God. En dat is nou het heerlijkste wat er op aarde is. Om God lief te hebben. En er kunnen er zelfs tijden zijn dat een mens, ja als het ware, zo klein mag worden en versmelten mag. Onder indrukken van de liefde van God. Ook dat gebeurt niet elke dag. Maar het is wel een geestelijke werkelijkheid. Lezen we ook in de Bijbel. God heb ik lief. Dat is nou zo heerlijk. En daar gaat het om in dit eerste gebod. Dat is eigenlijk het hele eerste gebod samengevat in een paar woorden. God heb ik lief. Zo zou je dat eerste gebod kunnen samenvatten. In die vier woorden. Want de liefde is nou zo rijk. Dat is nou zo heerlijk. En zo wil de Heer het ook. De catechisme zegt het, dat ik de enige ware God recht leer kennen, hem alleen vertrouw, in alle ootmoedigheid en lijdzaamheid mij hem alleen onderwerp, van hem alleen alle goeds verwachten, hem van ganser harte liefhebben en vrezen en eren. Ja, daarom is dit eerste gebod zo'n heerlijk gebod. En daarom is het zo goed om daarnaar te luisteren. Want God is goed. En wie hem kent en wie hem lief heeft, leert lief hebben. Nou, die heeft het goed. Die heeft een goed leven op aarde. En hem wacht het eeuwige zalige leven. Ook al gaat hij door moeite heen en door teleurstellingen en door bestrijdingen. Maar dan is God er om te dragen. Dan is God er om te troosten. En God is er ook om te zegenen. Wanneer u God lief hebt, dan bent u in goede handen. En dat wordt ook levendig ervaren. Want God is altijd bij zijn volk, al de dagen. En straks neemt hij ze op in heerlijkheid. Het is zo rijk om God lief te hebben. Om in gemeenschap met hem te leven. En daarom is het zo barmhartig van God dat hij ons verbiedt om op de afgoden te letten. Want die afgoden doen ons kwaad. En die afgoden, zei ik net, brengen tot slavernij. En de afgoden, daar kom je bedrogen mee uit. Die stellen je teleur. En uiteindelijk heb je niets over dan de gebarsten, gebroken scherven van je leven. En dan zie je dat terug met spijt dat het allemaal niets was. Wanneer u zonder God door het leven gaat. Er zijn mensen die op hun geld vertrouwen. Die op hun goed vertrouwen. Die op hun landerijen vertrouwen. Die zichzelf wijs maken. Nou heb ik het gemaakt. Maar aangaande degenen die op hun goed vertrouwen. En op de veelheid huns rijkdoms roemen. Niemand van hen zal zijn broeder immer meer kunnen verlossen. Hij zal Gode zijn rantsoen niet kunnen geven. Psalm 49, 7 en 8. En wat denkt u van die rijke man in de gelijkenis? Terwijl hij zo rijk en weelderig geleefd had. Wat zei hij toen hij zijn ogen opsloeg in de hel? Dan heeft hij toch een onnoemelijke spijt. Dan wil hij nog dat Lazarus uit de doden opstaat om zijn 5 broers nog te waarschuwen. Gemeente, er zijn werkelijkheden die wij niet zien. Wat zouden de doden ons zeggen als ze konden spreken? Zij die de afgoden nagevolgd hebben, zijn verschrikkelijk bedrogen uitgekomen. En hebben uiteindelijk nog een leven gehad op aarde vol onrust en angst om hun afgod in het leven te behouden. Ons geld, dat moeten we niet verliezen, dat moeten we bewaren. En hoe moet dat? Daar liggen we soms 's nachts wakker van. Terwijl de Heere rust en troost geeft. Kijk, daarom is dit gebod om de Heere alleen te eren, te dienen en lief te hebben en af te zien van de afgoden, dat is nou een heerlijk gebod. En zo zegt het eerste gebod, gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Het is een heerlijk gebod, dat zagen we, maar het is ook een rechtvaardig gebod. Dat is toch eerlijk? Dat is toch recht? God heeft recht op ons. Wie heeft jou geschapen? Wie onderhoudt uw leven? Wie doet zijn zon opgaan over bozen en goeden? Wie heeft zijn zoon gegeven? Het uiterste gegeven wat hij had. Voor rebellen en misdadigers. Om hen te redden van de eeuwige ondergang. Niet voor zijn eigen. Niet dat hij er beter van zou worden. Niet dat hij zou toenemen. Niet tot zijn eigen voordeel. God heeft ons niet nodig. Hij is immers de volzalige God. Daar kan niemand iets af of toe doen. En toch heeft God de tweede persoon van de goddelijke drie-eenheid mens laten worden. En hij is geleden, hij heeft gestorven. Dan is het toch ook rechtvaardig dat God zegt, onderzoek je leven op de afgoden. Ik wil dat je mij alleen dient en lief hebt. Daarom kan God het toch ook niet verdragen. Dat mensen die naar zijn naam genoemd zijn, overspel gaan plegen. Dat we naar een ander man gaan kijken. Dat is toch gemeen, dan is toch onrecht aan God gedaan. En als we dat gaan zien, dan beseffen we, ik heb u, Heere, onrecht, grof onrecht aangedaan. Maar nu zijn er gelukkig door Gods genade de eeuwen door mensen geweest die God hebben leren liefhebben. Die ook zijn naam hebben aangeroepen. Er zijn zoveel voorbeelden van. We noemen een voorbeeld van een zekere Jabez. Kent u hem? Jongens en meisjes, kennen jullie Jabez? Waar zou dat staan in de Bijbel? Dat is een moeilijke vraag. Hè? Nou, dat staat in 1 Kronieken 3, vers 9 en 10. Daar staat het over deze Jabez. En we weten niet zoveel van hem. Maar daar staat het dat Jabez riep de God Israëls aan. Hij vreesde God, dat betekent dat. Hij leefde voor Gods aangezicht. Hij wilde geen andere goden hebben. Hij wilde alleen de God van Israël dienen. Hij vroeg God om een zegen over zijn leven. En dat hij dan altijd God zou dienen. En zo is het gebeurd. De Heer heeft hem rijk gezegend. En hij diende de Heer. Hij vertrouwde op de Heer. Want Jabez riep de God Israëls aan. En zo zijn er velen. Abraham, Isaac, Jacob, Jozef, ik vrees God. Obadja, de knecht van Agab, ik vrees de Heere van mijn jeugd aan. Zo zijn er velen geweest die de Heere gekend hebben en hem aangeroepen hebben. Maar weet u, velen kennen God niet. Velen weten niet wie ze moeten aanroepen. Paulus liep door de stad Athene heen en hij zag dat altaar gebouwd voor de onbekende God. Ze kenden God niet. En Paulus zei op de Areopagus, en deze God kom ik u nu verkondigen. Velen in de wereld nu kennen God niet. En daarom roepen ze de Heere niet aan. Omdat ze hem niet kennen. Het is schrijnend, het is verschrikkelijk. Daarom moeten wij er ook op beducht zijn als we een keer met iemand samen zijn. Om te zien of we nog een goed woord van de Heere mogen zeggen. Want die mensen zijn vaak verblind. Die weten de waarheid niet. Het is toch ook goed om een goed woord van God te zeggen. Dat is toch ook onze taak en opdracht. Daar moeten we ons ook niet van weerhouden. En ik denk ook aan uw kinderen. Uw kinderen moeten ook God leren kennen. En dat zullen ze vooral van u moeten doen. En dan door de woorden die u spreekt, het onderwijs dat u schenkt, maar nog meer, doordat ze kijken naar wie u bent. Want kinderen letten meer op wie u bent dan op wat u zegt. En ook al gaan ze tegen u in wat u zegt, ze weten vaak heel diep in hun hart. Ja, maar vader en moeder weten het wel hoor. Want dat zie ik aan ze. Dat is toch heerlijk. Als kinderen opgevoed mogen worden in gezinnen waar de vaders en de moeders de naam van de Heere aanroepen. Dat ze met God leven. Nou, er zijn ook heel veel afgoden. Daar wijst de catechismus ons ook op. En laten wij er ook proberen een stel te noemen. En dan komen we vanzelf al uit bij wat de catechismus ons aanwijst. Nou, wat zijn er een goden ook die wij kunnen eren. Die wij kunnen koesteren. onze eigen gerechtigheid. Ja, ik noem het maar nog maar een keer. Vanmorgen meen ik ook al in de preek. Maar dat is een afgod, nietwaar? Onze eigen gerechtigheid. Dat was de God van de Farizeeën. En dat was ook de God van Luther voor zijn bekering. Hij diende de eigen gerechtigheid. Het was ook de God van de rijke jongeling. En deze afgod heeft nog vele volgelingen, ook in de wereld. Ik heb altijd goed gedaan. Ik heb altijd recht gedaan aan een ieder. Mijn eigen gerechtigheid, nou noemen ze die term niet, want dat kennen ze vaak niet. Maar daar is het wel. Maar ook mensen in de kerk. We hebben u altijd gediend. Van onze jeugd af aan. Eigen gerechtigheid. Maar het is een afgod, gemeente. Herkent u het in uw leven? Laten we maar gaan belijden in deze week van voorbereiding. Laten we maar gaan graven, dan komt u erachter. Wat die in ons leven zit. Helaas, in uw en mijn leven. Heere, verlos ons ervan. Dat is de afgod van de eigen gerechtigheid. Daar hebben we gelijk één te pakken, maar er zijn er meer. Het is ook de god van de deïsten. Nou, wat is dat nu weer? Nou, de deïsten die volgen het deïsme na. Dat was een filosofische stroming in de 18e eeuw, waarin men leerde dat God alles geschapen had, maar daarna niets meer deed en zich terugtrok en alles maar overliet aan het toeval. Nou, dat is mooi dan, of niet mooi, voor die mensen van de 18e eeuw. Maar wat hebben wij daarmee te maken? Nou, de meerderheid van onze bevolking volgt het deïsme. Maar dat weten ze zelf niet. Ze kennen dat woord niet eens. Ze zeggen, God bemoeit zich nergens mee. Alles is toeval. En we leven maar en we... Nou, we hopen maar het beste ervan. En velen geloven niet eens meer in een schepping. Maar ze geloven wel dat de mens aan zichzelf is overgelaten. En daarom hoeven we ook niet bang te zijn voor het goddelijk oordeel. Petrus heeft ervan geprofeteerd. Dat de mensen in feite in de laatste dagen het deïsme gaan aanhangen. De leer dat God bemoeit zich niet met ons. 2 Petrus 3 vers 4. Van die dag dat de vaders ontslapen zijn, blijven alle dingen alzo gelijk van het begin der schepping. Maar, zegt Petrus in het volgende vers, want willens is het dit hun onbekend, dat het woord God, dat door het woord Gods de hemelen van overlang geweest zijn en de aarde uit het water en in het water bestaande, door welke de wereld die toen was, met het water van de zondvloed bedekt zijnde, vergaan is. Maar de hemelen die nu zijn en de aarde zijn door hetzelfde woord als een schat weggelegd en worden ten vure bewaard tegen de dag des oordeels en der verderving der goddeloze mensen. Dus wat betekent dat? Paul Peter zegt, ze weten best dat de vloed er geweest is. En dat weet bijna ook iedereen. De vloed. Maar ze denken er niet verder over na. En ze denken, alles blijft gewoon zoals het is. Er komt geen oordeel. Ze maken zich wijs dat er niets gebeurt en dat God niets meer doet. En zo dienen ze een afgod. Ze dienen een afgod. En zo zijn er ook andere afgoden, de humanisten. Zij dienen de afgod die zij de mens noemen. De mens is goed. En de mens moet verheven worden. We moeten menselijk met elkaar omgaan. We moeten de mens opvoeden. en de mens onderwijzen. En dat komt hij vanzelf wel goed. En onze rechtspraak is hierop geënt. Onze rechtspraak is geen recht doen meer. Het is opvoeden. Moordenaars van bekende Nederlanders lopen vrij rond. Alsof er niets verder gebeurd is. Want de rechtspraak is opvoedkundig. Het is niet punitief. Het is geen straf. Want de mens is goed. Ze geloven in de mens. En als zo'n crimineel zich goed gedraagt, na de helft van zijn straf mag hij weer op vrije voeten. Hij is nu weer opgevoed, hij is goed. Het is het humanisme, het is een afgod. En dan hebben we de afgoderij van het communisme en van het nazisme en van het kapitalisme en van het materialisme, waarbij alles gaat om zoveel mogelijk te vergaderen. Daar gaan we nu niet verder op in. Maar er zijn er ook nog de wereldgodsdiensten. Er zijn ook in Nederland mensen, Nederlanders, die zeggen dat ze bekeerd zijn tot de islam of tot het boeddhisme. Of tot het hindoeïsme. Er zijn in ons vaderland valse godsdiensten. Die logenen de drie-enige God. En ze kennen niet van een, weten niet van een verlosser die de straf op zich neemt van zijn volk om hen volk vrij te spreken. En ze weten niet van een vrede door een offer van God. Alle godsdiensten, behalve het christendom, rusten op het principe van zelfverlossing. De mens moet zelf tot God opklimmen. En daarom is het ook een leugen wat de seculiere mens ons wil wijsmaken dat alle godsdiensten gelijk zijn. Want alle godsdiensten zijn niet gelijk. Je kunt alle godsdiensten op één hoop zetten, behalve het christendom. Want alle andere godsdiensten gaan ervan uit, de mens moet zichzelf verlossen. En het christendom zegt, God verlost de mens. Dat is wel omgekeerd. Dan kan het ook nooit gelijk zijn. En laat u zich nooit verleiden dat al die andere godsdiensten maar verschillende wegen zijn om op te klimmen tot God. Nee, wij klimmen niet op tot God. God daalt af tot ons. In onze armoede, in onze verlorenheid. En dan denken we aan de islamieten, de islam, Allah. Allah is niet de God van de Bijbel. De God van de Bijbel is barmhartig en goedertieren is de Heere. Langmoedig en groot van genade. God is goed, God is liefde, God is trouw. Maar zo is Allah niet. Allah is niet trouw. Allah hoeft niet trouw te zijn. Want Allah mag doen wat hij wil. Er is ook geen concept van verlost worden onder islam. Er is ook geen zekerheid van verlossing. Er is ook geen persoonlijke band van liefde tussen Allah en een moslim. Het moslimgeloof propageert dat de wraak van Allah moet uitgegoten worden op de ongelovigen. Dat leert de Koran. En de gevolgen van die leer dat de toren van Allah uitgegoten moet worden. Daarom hebben wij Nederlandse militairen in Afghanistan en in Mali. Dat is een gevolg van dit geloof. En daarnaast hebben we ook ten tijde van Israël de afgoden. En daarom hebben we ook Jozua 24 gelezen. Daar waarschuwt Jozua het volk voor de afgoden. En Jozua zegt tot hen in vers 14, nu vreest de Heere, dient hem in oprechtheid en in waarheid, en dient doet weg de goden die uw vaders gediend hebben, aan gene zijde der rivier en in Egypte, en dient de Heere, aan gene zijde der rivier, dat is de rivier de Eufraat. En uw vaders hebben die afgoden gediend, dat wil zeggen de afgoden van Ur der Chaldeeën. Abraham was eerst een afgodendienaar. God kwam in zijn leven en zo ging hij weg. Hij volgde de ware God. En de goden van de Egyptenaren die waren verslagen door de Heere toen het volk Israël uit Egypte geleid werd. En nou zegt Jozua, dien nog beide goden, maar ook niet de goden van de Amorieten en de Kanaanieten, de Moloch en de Astarte. Doe niet mee met deze Kanaanitische cultuur. En zo hebben wij ook onze cultuur afgoden. De welvaart, de macht van het geld, maar ook allerlei vormen van vermaak die haak staan op Gods woord. Verdovende middelen. Verslavende middelen. En daarnaast zien wij ook in onze seculiere samenleving dat de mens aan de ene kant hooggeleerd is en hoogbegaafd is en ontwikkeld en rationeel en tegelijkertijd tot onze verbazing zie je in onze tijd opkomen het occultisme. En het spiritisme en bijgeloof in onze tijd, diezelfde mensen. Er zijn voorbeelden van te noemen. En daar spreekt de catechisme zo duidelijk over. Dat ik zo lief als mij mijn zielen zaligheid is, alle afgoderij, toverij, waarzegging, superstitie of bijgeloof, mijde. En vlieden. Nou, te kust en te keur zijn er de horoscopen. Waarzeggers kunt u volgen. In sommige westerse steden, ik heb het wel gezien, dan op één straat verschillende van die handlezers. Waarzeggerij. Levensgevaarlijk. Occulte krachten zijn daar aan het werk. Geloof in de sterren, gezondheidskettingen die uw gezondheid beloven, als u ze maar wil omdragen en daaraan wil vasthouden. Men raadpleegt mensen die menen paranormaal begaafd te zijn, spiritisten. Er zijn Oosterse, heidense genezingsmethoden, zoals dat gezegd wordt, maar die nooit wetenschappelijk bewezen zijn. Maar wel ontspringen uit een Chinese, Oosterse, heidense cultuur. Dan denken we aan reflexologie, aan acupunctuur. We denken aan yoga. Aan transcendente meditatie. En met al deze zaken moeten wij niet weifelen. Moeten wij niet zeggen, ja, misschien, of ik voel me wat, of ik heb... Nee, afwijzen. De catechisme zegt, deze zaken moeten we mijden en daarvan wegvluchten. Zoals Jozef wegvluchtte voor de vrouw van Potifar. Maar we zijn er nog niet. Ziet u wel, een fabriek van afgoden. Want velen die zich christen noemen, aanbidden heiligen. Of ze aanbidden beelden of iconen. Daar waarschuwt de catechisme ook tegen. De aanroeping van de heiligen of van andere schepselen. En in onze kringen kunnen we ook ons vertrouwen zetten op bepaalde dominees of op bepaalde kinderen Gods. Ons vertrouwen daarop stellen, dat is toch ook afgoderij. En daarnaast noemen we ook nog een keer de Roomse mis. Wat niets anders is dan een vervloekte afgoderij. Waar mensen voor op de knieën neervallen en aanbidden. En daarom is het een schrijnende zaak dat er een toename is tussen Rome en het protestantisme. Want vergis u niet, Rome verandert nooit. Het is een valse oecumene. De zeeën van bloed die gevloeid hebben door Rome, hebben ze nooit spijt van betuigd. En als het konden, deden ze het weer opnieuw. Rome blijft altijd hetzelfde. Daar beroemen zij zich ook in. Jullie protestanten veranderen altijd. Wij zijn massief. Maar gemeente, nu moeten we ook maar bekijken wat nou het eerste gebod positief inhoudt. Want dat is nou zo mooi om op te letten. De catechismus zegt dat ik de enige ware God recht leer kennen, hem alleen vertrouw, in alle ootmoedigheid en lijdzaamheid mij hem alleen onderwerp, van hem alleen alle goeds verwachten, hem van ganser harte liefhebben, vrezen en eren. Een prachtige zin. Hier staan 7 werkwoorden. Die stuk voor stuk schitterend zijn. O, de prachtige Heidelberger catechismus. Wat een uitleg van het eerste gebod. 7 positieve werkwoorden. Dat wij God moeten leren kennen. Daar begint het mee. En u leert hem kennen uit zijn woord. Van nature kennen wij hem niet. De Heere moet zich aan ons openbaren en dat doet hij door het woord. Hij spreekt gewis tot elk die voor hem leeft. Het woord, zo leert u hem kennen. Trouw opkomen onder de prediking, dat gebruikt God. Ten tweede, op hem alleen te vertrouwen. Dus met al mijn nood tot hem te komen. Met al mijn vragen. Met mijn teleurstellingen, met de moeite, de worstelingen, stort voor hem uit uw ganse hart. Op hem vertrouwen. En dan vooral ook met mijn zondenood tot hem te komen. Dat vertrouwen op God is een vluchten tot God. Een opzien tot God. Het kan heus wel met twijfel aangevochten worden. Maar toch maar bidden. En toch maar roepen. En toch op hem voor hem mijn nood neerleggen. Kijk, dat is vertrouwen. Dat is geloven. Maar dat dienen van de Heere God betekent ook, zegt de catechismus, overgave aan hem. Dat kunnen wij eigenlijk zelf niet. We kunnen niet zeggen, ik geef mij aan u over. Nee, catechismus spreekt ook een ander woord. Onderwerpen. Onderwerpen. Heere, neem mijn hart. Neem mijn leven. Laat uw wil geschieden in mijn leven. Wilt u mijn God zijn? Onderwerpen. En daaraan gekoppeld is, zegt de catechismus, dat ik alle goeds van hem verwachtte. Dus dan verwacht ik van hem krachten voor deze dag. Krachten voor het komende uur. Krachten. En 's nachts rust om te slapen. En gezondheid. en woorden om te spreken met mijn kinderen of in wat voor situatie u geplaatst wordt. Alle goeds van de Heere verwachten, zijn geest, zijn ontferming, zijn leiding. En dan hebben we het hoogtepunt dat ik word geroepen om hem met heel mijn hart lief te hebben. En daar mogen we wel ons leven lang om bidden. Leer mij u lief te hebben. Liefde. Daar gaat het om. Dat maakt alles zo heerlijk. Maakt alles zo rijk. Dan wordt alles warm. Dan wordt alles echt. Het is als een warme deken om u heen. God, heb ik lief. Te midden van mijn nood, te midden van mijn smekingen en mijn klagen. O, dat is zo rijk. Dat wordt een ziekbed. Een zegen. Dan bid u heus om gezondheid. Maar dit weet ik, God is bij mij. Die liefde is zo rijk. Maar dan behoor ik ook de Heere te vrezen. Dat betekent hem hoog achten. En dat ik bang ben om hem te bedroeven. En dat ik met eerbied voor hem kom. En dat ik benauwd word voor de zonde. Dat ik mezelf niet vertrouw. Het ook voor de Heere uitspreek. Dat vrezen van de Heere is een heilig ontzag voor God hebben. En dit loopt uit, volg het maar na in de catechismus, op het eren van God. Dan krijgt God de eerste plaats. De hoogste plaats. Nou, gemeente, mag dat zo zijn? Zijn deze woorden werkelijkheid in uw leven? Of vindt u dat allemaal veel te hoog en veel te diep? En daar kan ik echt niet bij. Nou, gemeente, ja, dan moet u zich wel onderzoeken wanneer het zo bij u mocht zijn dat u dit veel te hoog vindt. Het is toch het eerste gebod, God lief te hebben? En daarom geen andere goden. Vertrouw op hem. Ik rust op God. Ik bouw op God mijn toeverlaat. De naam des Heeren is een sterke toren. De Heer is een bron van alle goed, van alle goeds te verwachten. Dit zijn toch hele Bijbelse uitdrukkingen. U mag het ook gebruiken in uw persoonlijk gebed. U mag deze woorden uit de catechismus vanavond of morgenochtend vroeg voor de Heer neerleggen. En dan leest u ze maar voor en dan zegt u ze maar voor uzelf op dat ik zo moet het zijn, Heere. En in al deze zaken kan het ook dat u in een crisis terechtkomt. Waarom? Omdat dingen anders gaan in uw leven dan waar u op gehoopt hebt. Dat de Heere soms een andere weg met u gaat. Misschien door weg door moeite. Dan wordt het bestreden. Dan kan er ook een mens voor zijn eigen besef in het donker zijn. En dan toch, zegt Jesaja 50, een volk dat in duisternis wandelt en geen licht heeft. Dat zij hopen op de naam des Heeren. Ze vertrouwen en steunen op de Heere hun God. Maar wie kan dat? Wie is tot deze dingen bekwaam? Wie kan God lief hebben en vertrouwen en alle goeds van hem verwachten? Hem vrezen, hem eren. Wie kan dat? Jozua zegt tegen het volk, u kunt het niet. Gij zult de Heere niet kunnen dienen, want hij is een heilig God. Hij is een ijverige God. Hij zal uw overtredingen en uw zonden niet vergeven. En wij kunnen ook Gods geboden niet houden. Wij kunnen ook dit eerste gebod niet houden. Gij zult de Heere niet kunnen dienen. Hij zal uw overtredingen en uw zonden niet vergeven. Hij zal u verdoen. Hij zal u kwaad doen. Dat zegt Jozua tot het volk. En dat geldt ook voor ons. God zal ons kwaad doen. God zal ons straffen. Waarom? Omdat wij dit eerste gebod niet houden. Het is niet maar een optie, een alternatief. Dit is eis. Wee de mens die daar niet aan voldoet, wee mij, ik verga. En hoe moet het dan? Christus. Christus. Daarin ligt uitkomst. Want hij kwam om de straf op de overtreding van Gods wet te dragen. En de zonden van zijn volk werden op Christus gelegd. En toen heeft de Heere God deze overtreding en zonden niet vergeven. Maar toen heeft God zijn zoon kwaad gedaan. Toen heeft God zijn zoon verdaan. Toen heeft God zijn zoon die overtredingen niet vergeven die op hem gelegd werden. Toen kwam Christus in de buitenste duisternis, omdat u en ik dat eerste gebod niet houden. En daarom, echt, er is alleen maar uitkomst in een levende gemeenschap met Christus. En een meisje van 16 jaar kan het begrijpen. En een kind van 6 jaar kan het ook al zien wat dit betekent. Er is alleen maar uitkomst door te buigen aan de voeten van de Heere Jezus. Voor hem onze zonden belijden. Dat wij God verschrikkelijk onrecht aandoen. En tenzij ik begrepen ben in Christus, ik zal zeker gestraft worden. En daarom is deze middelaar zo noodzakelijk. En hij heeft de levendmakende Heilige Geest verdiend, die hij uitstort in allen die voor hem knielen. Zij die het met pijn belijden in hun hart, dat zij God niet lief hebben zoals het behoort. En dat ze ontdekken de afgoden, ze proberen ze weg te doen, ze proberen ze tegen te strijden. Maar dat ik u niet in alles vertrouw, en dat ik u niet volg en lief heb en dien, en dat wordt strijd en nood. En dan gaat u bidden, Heere, leer het mij te doen, leer het mij. Dat ik afstand doe van alle schepselen en die laat varen. En dat ik in het allerminste tegen uw wil inga. Zo lief als mijn zaligheid mij is, zegt de catechismus. Gemeente, dit is een levenslange strijd. Maar God is u tot steun, tot schild en tot kracht in het strijdperk van dit leven. En met deze God ontvangt u tevredenheid in de omstandigheden waarin u bent. En dan leert u uzelf onderwerpen aan hem. Dan weet u dat de Almachtige zich niet vergist. En dan mag u alle goeds van hem verwachten. Dan mag u hem leren liefhebben, vrezen, eren. Dan leert u God de eer geven. En dat is nou de ware bevrijding om met deze God te leven. Dat is alles. Ja, dan bent u rijk dan hebt u goederen die nooit vergaan. Dan hebt u een rijkdom wat eeuwig is. Een schat, een erfenis in de hemel bewaard om daar hem dan zonder zonde eeuwig lief te hebben, te vertrouwen, aan hem u te onderwerpen, hem te vrezen, hem te eren, alle goeds van hem te verwachten. Ja, dan wordt het God is goed. Amen. Zingen wij 96, het derde en het vijfde vers. Wij bidden en danken. O Heere, dank u voor al uw goedertierenheid, dat wij naar uw huis mochten komen vandaag, dat we mochten horen van die heerlijke zaligheid en die zaligmaker, de Heere Jezus Christus. Maar we hebben ook gehoord dat we zeker gestraft zullen worden om de zonden tegen dit eerste gebod, tenzij wij in Christus leven. En daarom bidden wij u, wil ons trekken, wil onze harten opwekken om tot u uit te gaan, om de afgoden te zien en er vandaan te vluchten. Die verslavende machten, die vol onvrede ons laat zijn. Doe ons die zien. Open onze ogen. En dat we u leren volgen, aanbidden, uw naam aanroepen, o Heere. Wilt u leren aan ons om u lief te hebben en u te vertrouwen? Heere, wilt u met ons gaan deze week? Sommigen van ons gaan weer aan het werk. Anderen blijven thuis bij de kinderen daar hun werk te doen. Sommigen gaan weer naar de politie of naar de schoolbanken als leerlingen, of sommigen gaan weer lesgeven. Anderen zullen weer naar hun kamer gaan, elders aan de overkant. Maar waar we ook gaan, wilt u met ons gaan, met uw woord en geest. Wilt u weerstanden die er zijn verbreken. En wilt u in onze harten komen wonen en werken, dat we mogen ontdekken dat u goed bent en dat we u oprecht, hartelijk gaan liefhebben en dat we naar u gaan verlangen. En wil dat we steeds verder verdiepen, Heere, om Jezus wil. Amen. Zingen wij Psalm 19, het zevende vers. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en hij geve u vrede. Amen.